Ik zal jullie zegenen door mijn stopwasje aan te zetten. Dan blijft het nog een beetje binnen de perken. En joh, op een gegeven moment ruik ik die kroketten wel, dan is het tijd om te stoppen, toch? Ik wil alvorens iets uit de Bijbel gaan lezen, want dat moet natuurlijk altijd. Ik heb trouwens voor vandaag, dat doe ik niet vaak, de basisbijbel meegenomen. Dat is een beetje, nee, sterker nog, de Bijbel in gewone taal. Ik denk, we zijn lekker, hè, als Rotterdammers onder elkaar, lekker normaal. Dus het is wat vrijer vertaald dan dat u misschien gewend bent, maar ik denk dat kan wel bij die Rotterdammers. Oh, er zitten wel een paar niet-Rotterdammers natuurlijk, hè? Ook een paar Oosterhouters. Hè? Nou oké, dan zal ik langzaam en duidelijk praten. Ik wil even naar een plaatje kijken van dat laatste avondmaal. Heel bekend schilderij van Leonardo da Vinci. Als het lukt. Het is een PowerPoint. Ja, je moet heel scherp blijven. Echt? Jongen, uren voorbereid. Nou, ik kan u wel zeggen. Mensen waren gewend in die tijd toen hij schilderde. En Leonardo da Vinci, bekende naam natuurlijk. Die man kon werkelijk alles. Alles. Architect, schrijver, hij heeft gecomponeerd. Natuurkundige, scheikundige. Dat was hem nogal iemand. En wat hij ook probeerde is... ieder schilderij werd een beetje als iconen, zeg maar, geschilderd. Iedereen stond er recht op. Hij dacht, nee, die scène daar, als Jezus met zijn discipelen aan tafel zit voor het laatste avondmaal, wat moet dat geweest zijn? En wat voor impact heeft dat gehad op elkaar? Dus je ziet eigenlijk voor het eerst in die tijd, dat ze allemaal, nou heel bekend toch? Dat ze, je ziet, het is een momentopname uit die scène van, ah, ben ik het? Wie is het dan? En Judas heeft zijn, Judas heeft zijn geldbuideltje al vast. Hij en Jezus grijpen naar die kom of naar brood. Het mooie wat hij heeft bedacht is, ik ga alle lijnen die ik in mijn schilderij gebruik, die wijzen naar Jezus. Dat is prachtig. Hij is het centrum. Dat is mooi gedaan. De verfsoort die hij had gebruikt, hij wilde iets nieuws, die bleef niet zo lang plakken. Dus na een paar jaar begon het al een beetje te bladeren. Maar ondanks dat het zo bekend is, is dit ook zijn versie van dit verhaal, van het laatste avondmaal. En dat zie je, het zijn een beetje Europese blanke gezichtjes. Ze zitten keurig in een rij, wat zeer onwaarschijnlijk is. Ze hebben waarschijnlijk gewoon aan tafel gelegen. Je mist wat attributen ook op tafel van het laatste avondmaal. Dat werd ook na zonsondergang gevierd, het is buiten licht. En je ziet zelfs een mooi Italiaans landschapje in de achtergrond. Waarmee ik eigenlijk wil zeggen, deze man, die Leonardo da Vinci, was briljant, maar toch, als hij een voorstelling maakte over het laatste avondmaal, dan deed hij dat vanuit zijn perspectief, vanuit zijn ogen. En als ik eerlijk ben, doe ik datzelfde met God. Mijn godsbeeld, als je mij vroeger had gevraagd, heb jij een vastomlijnd godsbeeld? Nee, heb ik niet. Maar ik kom er meer en meer achter dat ik toch wel vanuit mijn eigen kader, misschien wel mijn Nederlandse kader, naar God kijk. En dat is op zich niet erg, want dat mag ook. Ik ben ook een Nederlander, maar het is wel erg als je denkt dat je daarmee de waarheid aanraakt. Dat hij echt zo is. Want vergis je niet dat God buigt zich naar de mens toe. Om hen mee te nemen, om hun taal te spreken. Dat wil niet zeggen dat God zo is. He, als ware, als jij als volwassene je naar een kind toe buigt. En je spreekt de taal van het kind en het probleem waar je het over hebt. Leg je uit op een kinderlijke manier. Waarachtig, denkt dat kind dan, nou, qua intelligentie kan ik die volwassene hebben. Maar hetzelfde gebeurt met God. God buigt zich enorm naar ons toe. En soms denken we dan, oh, en zo is God. Zo is hij, alleen zo. En eigenlijk kan je om God geen kader plaatsen. Hij is goed en alleen maar goed. Hij is liefde, alleen maar liefde. En ieder kader wat je om hem heen plaatst, maak je hem er kleiner mee. En ik vind het mooi, en dat is het avontuur ook, wat we, als we het over hebben, dan denk je, oh, dit is een prachtig beeld van God. Zou die zo groot kunnen zijn? En het antwoord is altijd ja. Altijd. God is altijd groter dan dat ik hem kan maken in mijn gedachten. Ik wil met jullie lezen uit Colossenzen, dan Bijbel in gewone taal. En dan eerst even uit Romeinen 1, vers 19 en 20. Er staat, de mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. Vers 19, terwijl ze echt wel kunnen weten wie God is. God heeft zich namelijk aan de mensen bekendgemaakt. Dat is waar, hè? Want ook al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien en begrijpen dat hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren geen enkel excuus. En een ander stukje, slechts één vers uit Colossense 3 vers 10. Wederom Bijbel in gewone taal. Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God die jullie gemaakt heeft. Prachtige belofte. Steeds meer op hem gaan lijken. Dat als mensen ons zien dat wij iets van de glans van de Vader mogen reflecteren. Dat is, denk ik, de hartwens van ons allemaal. Dus er zijn wat verschillende beelden van God. En ik weet het beeld wat ik van hem heb. En dus logisch, dat moet je ook, want je moet ergens mee werken. Is altijd te klein. Wat een bevrijdende gedachte is, overigens. Nou, ik zie God eigenlijk als een diamant, waarvan je, en je kan vanuit meerdere kanten naar die diamant kijken. Er zitten meerdere facetten aan. Nou, heel bekend beeld uit de Bijbel is het juridische beeld, dat je God als rechter ziet. Maar dat wringt ook ergens, want dan ben je een soort van bang voor God, dat hij het oordeel over jou zou vellen. Maar gelukkig springt Jezus nog net op tijd voor je. En ben je veilig voor Gods oordeel. Het lastige daar, dat voel je natuurlijk, en daar hebben we het al vaak over gehad, dat God en Jezus tegenover elkaar zet. Terwijl die zijn één. En het lastige ook is, dat ik dan constant schuldbewust ben. Dus, oké, God is een diamant. Dus je kan vanuit meerdere kanten naar hem kijken. Hij blijft je verbazen. En je kijkt naar een andere kant naar hem en hij is weer mooier dan je dacht. En dan valt het licht anders en dan is die weer mooier dan je dacht. Ik vind natuurlijk de gelijkenis van de verloren zoon schitterend. Schitterende, prachtige gelijkenis. Een van mijn lievelings. Die openbaart hoe God is als liefhebbende vader. Staat hij op de uitkijk. Ik weet toen Billy Graham overleed en hij werd begraven, dat zijn dochter Ruth zei, die zei nog wat op die begrafenis. Die zei, ik ben getrouwd en ik ging scheiden. En dat viel niet mee met een vader als Billy Graham. Want dat was dan niet goed. En ik had kinderen. En ik werd na kerst verliefd op een andere man. En mijn kinderen waarschuwden me voor hem. En papa en mama, Billy Graham en zijn vrouw, waarschuwden haar voor die man. Joh, je moet het niet doen. Maar zij, tot over de oren verliefd, zij trouwde met die man. En dat duurde slechts tot de tweede, derde week van januari, tot zij besefte dat ze een vreselijke fout had gemaakt. Dus ze had een huwelijk achter de rug dat mislukt was, deze Rut, jonge dame, en nog een keer erin getuind, zeg. Potverdorie. Helemaal aan de onderkant van de maatschappij. Gefaald, mislukt, zo voelde zij dat. Iedereen die zij kende had haar gewaarschuwd. En toch trapt ze erin. Ze voelde zich een super mislukkeling. Ze dacht, laat ik teruggaan naar papa en mama. En ze moest 2 dagen rijden door Amerika, door een paar staten heen. En huilend legde ze die tocht af naar papa en mama toe. En zij komt bijna thuis. En in een van de laatste bochten ziet ze Billy Graham staan, die op haar aan het wachten was. En zij zei toen op die begrafenis, het viel niet altijd mee om de dochter te zijn van zo'n bekende dominee. Maar hij heeft me wel laten zien wie God de Vader is. Mooi, hè? Een ander beeld. De verloren zoon. gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar je Jezus als dokter ziet, die zich ontfermt, die de zieke die geïnfecteerd is met zonde wil helen. Prachtig. Die priester loopt er voorbij, de profeet, de leviet loopt er voorbij, de wet van Mozes. Die konden die gewonde, die aangevallen was, niet helpen. Maar Jezus kon dat wel. Een ander beetje vastgeroest idee voor mij, laat ik gewoon lekker over mezelf praten. Als jullie klachten hebben over deze preek, kunnen jullie mooi bij Ab terecht, na de dienst. Is dat God heeft een plan met je leven. Dat hoor ik serieus mijn hele leven. God heeft een plan. En dat is prima. Maar als je er iets beter over nadenkt, hè, God is perfect. En die overziet alles, die weet alles. Als hij een plan A, dat noemde dan altijd plan A. Ja, als dat dan niet doorgaat, dan komt plan B. Ik heb het jaren gebeden, o Heere, laat plan A voor mijn leven doorgaan. En niet plan B of C, laat mij niet dingen verpesten. Maar ja, dingen verpesten, als God perfect is, hoeveel is dan nodig om zijn perfecte plan voor mijn leven te verpesten? Hoeveel zonde? Ik denk 1. Misschien een grote. Maar als het van mij afhangt, gaat dat plan A natuurlijk niet lukken. En dan zou God plan B doen, of plan C, en dan eigenlijk, ja, is het plan A en B en C mislukt voor mijn leven? Ja, en dan gaat God nog een beetje kneden om te redden wat te redden valt. Er klopt iets niet. En wat er niet aan klopt, en daar kom ik op, is, ik ben God steeds meer gaan zien als een kunstenaar. Als een geweldige kunstenaar. En dat als God als kunstenaar plan A voor mijn leven heeft, en dat zou mislukken, dat hij dan toch iets anders van maakt, en dan toch nog iets anders, dat zou hem tot een niet zo'n goede kunstenaar maken. En dat geloof ik niet. God heeft een plan voor mijn leven, maar dan moet ik perfect gehoorzaam zijn, geen enkele zonde doen. Dat zou God tot een waardeloze plan maken. Dan zou hij gefrustreerd zijn en teleurgesteld, omdat werkelijk ieder plan van hem zou mislukken. Dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Er is 1 schilderij, 1 plan, en dat gaat gewoon gebeuren. Waarom? Omdat God zich daarmee bemoeit. En hij is een meesterkunstenaar. En vaak, ik heb er last van dat ik hem dan toch te laag inschat. Alsof het zou mislukken. God als kunstenaar. Kennen jullie misschien nog Bob Ross? Bob Ross, die kunstschilder. Weet je dat nog? In de jaren 80. Hele krullenbol, zo'n afro-kapsel. Ja, hij praatte Engels. Ik was ontzettend blij dat ze dat vertaalden op tv, want hij was gewoon niet te verstaan. Hij praatte heel zachtjes en monotoon. En hij schilderde. Maar wat een kunstenaar was die man. Als je hem bezig zag, en je kan het denk ik op YouTube nog wel zien, volgens mij The Joy of Painting. Hij had dat heel, a little bit of autumn gray. Hij sloeg ze, dat vond hij ook leuk om te doen. Ze kwas altijd tegen, hoe zeg je dat, de ezel, helemaal schoon. Maar wat kon die man schilderen? En het leuke om daarna te kijken, sommige mensen gebruikten dat om in slaap te komen, maar het leuke is, als je hem bezig zag, dacht je, fats, 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 oh nee, wat doet hij nou? En echt elke aflevering dacht ik, en nu ben ik erbij dat het gaat mislukken. Nu gaat het schilderij niet lukken. Maar zoals je weet, Bob Ross, hij is overleden, was een kunstenaar. Een geweldige kunstenaar. Het kwam altijd goed. Hij zei, joh, er kan niks fout gaan. Er zijn just little accidents. Weet je wel. Dus hij was een kunstenaar. Hij wist wat hij deed. En ik in mijn perceptie dacht, nu gaat het fout. God, wat doet u nou in mijn leven? Nu gaat het fout. Zou het, Christian? Zou het? Zou ze hierdoor in paniek komen in de hemel? Ik denk het niet. Want er is een meesterkunstenaar aan het werk. Er is een geweldig kunstenaar aan het werk. En nou moet ik iets zeggen wat een beetje lastig is. Omdat ik vroeger dat thuis niet mocht zeggen. God heeft niet altijd de volledige controle. Nou, ren niet weg, ook de oude mensen niet. Het komt goed. En waarom? Omdat God in relatie stapt met mensen. En die mensen heeft hij een eigen vrije wil gegeven. Op het moment dat hij iemand schiet met eigen vrije wil, had hij niet helemaal de controle. Uiteindelijk wel natuurlijk. Maar hij forceert niet zijn wil toch daarop. Een beetje wat wij doen met kinderen. Van, nou, kies dat maar. Hè? Doe toch maar dat. Weet je, voor de vorm en vooral als er mensen bij zijn. Lieverds, wat willen jullie eten? En dan, maar eigenlijk heb je al besloten, want het staat al bijna op wat we gaan eten. Dus dan probeer je toch de mening en die vrije wil van je kinderen een beetje te sturen. Wonder boven wonder doet God dat niet. We mogen echt nee tegen hem zeggen. En geloof het of niet, daar heeft hij respect voor dan. Hij blijft ons altijd uitnodigen, gelukkig. Want op die manier komen we vrij. Hij schiet de eerste mens met een vrije wil. Daarmee gaf hij de controle deels uit handen. Hij manipuleert onze mening niet. Hij gebruikt nooit dwang. Hij moedigt alleen ons aan en hij nodigt ons uit. Hij schikt zich naar de mens met een vrije wil. Onvoorstelbaar. Begrijp ik nog helemaal niks van. Die God, drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, die vrij zijn om van elkaar te houden, zichzelf steeds geven aan de ander. Daar wil hij de mensen ook in betrekken. Om elkaars liefde te vieren. Maar liefde vieren kan alleen bestaan in echte vrijheid. Als God een dictator was, dan zou hij zeggen, en ik wil dat jullie van me houden. En dat gaan jullie nu doen. Bam. Maar wat is onze ja naar God dan nog waard? God wil echt dat wij in alle vrijheid voor hem kiezen. Omdat we zien wie hij is. Wie zijn zoon is. Maar o zo makkelijk, zo ben ik opgevoed ook, konden we het kwaad wat ons overkomt aan hem toeschrijven. Kan je nog herinneren, Joni Eriksson Tada, jonge dame, duikt van een steiger af in ondiep water, breekt haar nek en komt in een rolstoel. Gelijk daarachteraan zeiden wij als christenen, ja toch mooi hè, dat ze nu van Jezus kan vertellen. Zou Jezus haar ogen hebben geblindeerd dat ze dat niet wist? Dat ze even ik durf het hardop te betwijfelen. Zij maakte keuzes en het ging mis. Het was gewoon verkeerd. Dat was een ramp wat daar gebeurde. Dat Jezus daarmee doorgaat, dat is prijs de Heer. Maar dat was niet het plan wat hij bedacht had. Daar geloof ik helemaal niks van. Hoe kan hij, die de liefde zelf is, de schrijver of bedenker zijn van zo'n vreselijk plan? Als dat zo zou zijn, zou ik God niet echt kunnen vertrouwen. Als God niet goed is, 100% goed en alleen maar goed. Als hij dat niet zou zijn, dan doe ik gelijk een stapje terug. Omdat dan weet ik niet hoe hij gaat reageren. Wordt hij boos? Wordt hij woest op me? Terwijl, als ik ervan overtuigd ben en de zekerheid in mijn ziel heb dat hij echt goed is, durf ik een stapje naar hem toe te doen. En durf ik mijzelf volledig in zijn handen te leggen. 100% vertrouwen. En er is een verschil om te denken dat het onrecht uit God komt, alsof hij dat bedacht zou hebben, of dat God medeverantwoording neemt over wat er gebeurt. Dat hij medeverantwoording neemt op wat wij op tafel leggen. De keuzes, soms slecht, die wij nemen. Hij gaat ermee door. Zoveel respect heeft hij voor ons. Dat hij zelfs meegaat met de gevolgen die onze zonden hebben. Hij laat ons niet alleen. Hij keert zijn rug niet naar ons toe. God is niet te schrijven, nog te bedenken van zo kwaad. Hij verleidt zelfs niemand. Dat zou toch oneerlijk zijn? Hij is licht, alleen maar licht. In hem is totaal geen duisternis. Zou het onderdeel van zijn plan zijn? Zoiets als Joni Eriksson? Of zou het gewoon slecht en verkeerd zijn? Schrijft God een soort perfect plan, plan A met een hoofdletter voor mijn leven, dat van mij verwacht dat ik perfect reageer. Maar hoe zou God dan reageren op mijn domheid of mijn doofheid, mijn blindheid soms? Wat doet God met mijn onvolkomenheden? Maar wat zou het zo zijn dat God meer respect heeft voor u en voor mij dan voor ieder vooropgezet plan? Even terug naar Bob Ross. Moet je je voorstellen dat jij naast Bob Ross staat. En wat God dan doet, die geeft ons ook een kwast in handen. We mogen samen met God creëren. Onvoorstelbaar. Hij wil dat we meedoen. Vader, Zoon, Heilige Geest. Hij wil de mensen in betrekken. Zo lief. Zo geweldig. En zijn mijn handen dan getraind om dat te kunnen schilderen? Natuurlijk niet. Maar hij geniet ervan als ik meeschilder. En de kloddertjes roze die dan net op een verkeerde plek zitten, die schildert hij wel weg. Het gaat hem omdat hij met de mensen samen bezig is in wat hij het liefst doet, is creëren, liefhebben. Ik hoorde ooit het voorbeeld van een vader die met zijn zoon was aan het tuinieren. En nou, die vader wist veel van tuinieren en die zette een perkje bloemen neer. En die zoon wilde graag helpen en die liep te slepen met een watergieter. Maar goed, in zijn poging om te helpen trok hij af en toe een paar bloemen eruit. Eigenlijk super verkeerd. Maar daarna, die vader liet dat gebeuren. Ah pap, we hebben goed gewerkt hè, vanmiddag in de tuin. Zei dat kereltje. Ja jongen, we hebben fantastisch gewerkt. Wij plakken soms een soort efficiëntiedrang erom. Het gaat God niet om dat perkje bloemen. Het gaat God om tijd doorbrengen met zijn kinderen. Samen creëren. Dus, ook al trek ik een bloem eruit. Ook al plaats ik een kloddertje roze of blauw op de verkeerde plek op het schilderij. Komt goed. God staat naast me en hij is een meesterkunstenaar. Dus in die zin heeft hij uiteindelijk toch altijd wel de controle. Zou het kunnen dat God meer respect voor mij heeft dan dat ik zelf voor mezelf heb? Soms gaan dingen mis. Maar God heeft respect zelfs voor mijn nee naar hem. Als we geen nee tegen God zouden kunnen zeggen, zouden mogen zeggen, dan zou de ja ook niks betekenen. Ik las verleden jaar twee boeken van Martin Schleske, Der Klang en Headstone. Hij woont in de buurt van München en hij is vioolbouwer. Prachtig voorbeeld gaf hij erin. Hij is vioolbouwer en het hout van een esdoornhout, het soort, dat groeit maar op een bepaalde plek in de bergen. Dat is het perfecte hout om een viool mee te bouwen. Beetje Stradivarius hout, zeg maar. Maar dat hout, die bomen, die groeien op in de bergen waar de grond schraal is, waar het weer ruw is, waar de harde wind is. Magere grond. En dat vormt het hout tot een zeer veerkrachtig hout, wat langzaam groeit. Die nerven zitten dicht bij elkaar, maar het is ook elastisch tegelijkertijd. Het is het beste hout om een viool mee te maken. En de vioolbouwer, logisch dat hij dat zegt, het mooiste wat een boom kan overkomen is dat er een viool van gemaakt wordt. Maar het hout heeft wel geleden. Hij moet echt zoeken naar het juiste hout. Waar is de goede boom die geluid maakt, die bepaalde resonantie heeft? Vroeger gingen vioolbouwers langs de rivier staan en als dan stammen tegen elkaar klapten, dan hoorden ze boem, hoorden ze bij bepaalde stammen dat het mooie geluid er al in zat. En hij, die Martin Schleske, gaat soms ook ergens naartoe, dan moet hij hout kopen of hout zoeken. Heeft hij wel 3000 of 4000 stukken hout in zijn handen. En dan haalt hij maar 5 stukjes uit. Iedere moeilijkheid die deze stam, deze boom, ondervonden heeft, maakt dat hun wortels dieper de grond in gingen. En dat de vezelstructuur van het hout sterker werd. Maar alles op een of andere manier zag je die pijn terug. Die pijn van die boom zie je terug in het hout. Het is verdraaid. Als een boom dichtbij de zingerboom, heet het dan, omviel, veranderde iets in het licht en de windrichting. En soms zie je dat die boom zichzelf helemaal een beetje getordeerd heeft, een beetje gedraaid is. En dat zie je terug tot in iedere houtvezel. De boom heeft geleden. Het is zichtbaar in iedere vezel. Maar dat maakt ook iedere stam, iedere zingerstam uniek. Het hout wordt bewaard en opgeslagen in de werkplaats onder bepaalde warmte- en vochtigheidscondities, totdat het hout klaar is om een viool te bouwen, zegt deze Martin. En dan gaat die bouwer, die vioolbouwer, gaat aan de gang om daar een viool van te maken. Hij begint te schaven. Dus het hout heeft al pijn ondervonden, maar het heeft zijn karakter gevormd. Dan wordt er ook nog geschaafd aan hem. Dat is extreem belangrijk, want de vioolbouwer is in dit geval natuurlijk de kunstenaar. Die gaat dit stuk hout, wat geleden heeft, zijn eigen resonantie geven. Zijn eigen stem geven. En deze Martin Schleske zegt al een paar mooie dingen. Het zou goedkoop zijn om je eigen of zijn eigen percepties en inzicht op dat hout te forceren. Het is geen wiskundig model. En zo ziet de perfecte viool eruit. Nee, voor de kunstenaar, hij in dit geval, hij moet kijken naar het hout. Wat heeft het hout nodig, zodat ik er hier mooie tonen uit kan halen? Waar kan ik schaven en waar kan ik niet schaven? Iemand die gefixeerd is op een ideaal plaatje van een viool en alleen de perfecte vorm oplegt aan het hout, zal alleen maar zijn eigen regels en wetten volgen. Maar de kunstenaar die breder kijkt, die ook de wetten van de akoestiek kent, ziet altijd iets anders. En hij eert wat scheef gedraaid is. En wat er van te zien is in iedere houtvezel. Hij weet ook dat hij niet op verkeerde plaatsen kan schaven. Zo, met liefde naar dat hout toe, maakt hij een schitterende viool. Op die manier, door te kijken wat het hout nodig heeft. Wat het hout aan kan, waar de grenzen liggen, waar de mogelijkheden liggen van dit hout. Zo maakt de artiest een schitterende viool. Niet blinde nadruk op de vorm. Zo moet je christen zijn. En dit zijn onze regels. Nee, gelukkig gaat God niet zo met ons om. Een perfectionist is geroepen om de wetten te vervullen. En de kunstenaar is geroepen om het hout het allermooiste geluid te geven. Wat erin zit. Het hout wordt zorgvuldig gekozen. En een goede vioolbouwer, de kunstenaar, respecteert de structuur van het hout. Hij voelt er overheen hoe het klinkt, hoe het ruist, de ruwheid, de dichte, hoe de nerven, de dichtheid van het hout, hoe de nerven lopen. Dit laat de kunstenaar gelijk alle mogelijkheden zien die dit hout heeft. Maar ook de grenzen. En al deze eigenschappen, de draaiing, de foutjes wellicht, hebben van invloed op de klank dat het hout uiteindelijk gaat produceren. En sommige stukken hout hebben veel moeilijkheden overwonnen, stormen doorstaan in hun leven, net als mensen. En het verloop van de vezel, van onze vezels, wordt hierdoor soms een beetje gedraaid, moeilijk, eenzijdig, getekend. We hebben geleden. Maar net als het hout openbaren wij ons echte ik tijdens de zware beproevingen van het leven. Deze kloppen op ons en maken onze innerlijke structuur hoorbaar. Welk geluid geven wij? Ook in het lijden. Ook als het allemaal niet zo makkelijk gaat. En als de vioolmaker al bereid is om met het hout te werken wat hij gevonden heeft. En begint te scheppen met iets wat al ontstaan is. Dat hout heeft al zijn structuur en zijn vorm. En hij gaat ermee door. Hoeveel te meer zal de God die liefde is dit doen met ons? God weet precies wat nodig is om uit mij, om uit u een uniek geluid te krijgen. Met onze unieke levensloop, onze levensstructuur. Met onze vezels, zelfs met alles wat wij hebben meegemaakt. Hij zal alleen dan een meester kunstenaar zijn als hij bereid is te werken met tekortkomingen, met een structuurfoutje, met soms een beetje gekke structuur, misschien zelfs met een beschadiging. God zegt, ik zal dit hout zijn stem geven. Ik zal de mens zijn stem geven. Dat zegt de vioolbouwer. Ik zal het laten zingen, zoals nog nooit iemand gehoord heeft. En dat maakt dat het maken van een viool geen bouwwerk is, maar een scheppende bezigheid. Niet iets wat je van tevoren bedacht hebt. Dat is een bouwplaats. Je hebt al een plan. En je weet precies hoe het gaat worden. En dat zet je daar neer. En klopt het even niet voor de vorm, dan schuif je alles aan de kant, want die vorm moet er komen. Maar nee, zo is God niet. Hij werkt met wat al ontstaan is. Hij werkt met mij, zoals ik ben. Met mijn leven, wat ik mee heb gemaakt. Zelfs met de beschadigingen. Hij werkt met u, zoals u bent. Hij koos u uit. Geen verbeterde versie van uzelf, maar zoals u bent. Het hele proces is een scheppende handeling. Omdat het niet het hout is dat buigt naar de meester, maar het is glorie aan God. De meester die buigt naar het hout. Dat is altijd al zo geweest. God die buigt naar de mens. De kunstenaar moet zich afvragen wat hij in zijn handen heeft. Hoe is het hout gegroeid? Wat heeft het meegemaakt? Hoe kan ik zorgen dat de belofte die in het hout ligt tevoorschijn komt? Hoe kan ik zorgen dat die klank die dit leven kan geven uniek is, nog nooit gehoord is? Wat verandert dat, mijn kijk op deze wereld, onze kijk op deze wereld, als we een kunstenaar bezig zien in plaats van een bouwwerk, een vastomlijnd idee? Nee, er is een kunstenaar bezig. Vroeger zeiden we altijd, wat moet Jezus doen? Maar een mooie vraag is, waar is hij al mee bezig? Vergis je niet, hè? Vergis je niet. Er is een kunstenaar, een meesterkunstenaar aan het werk. En dat is het verschil tussen een plan voor mijn leven of een belofte. Dat is het verschil tussen onderwerping, jij gehoorzaamt aan deze wetten, en een dialoog binnen een relatie. Dat is het verschil tussen religie en geloof. Het scheppen houdt rekening met het gegeven, wat al gegeven is, wat al ontstaan is, wat ik zelf op tafel leg. Het hout vindt zijn eigen stem in het proces van wederom geboren worden. In zijn ontwikkeling in de handen van de meester. Er is een kunstenaar aan het werk die recht doet aan ons leven, aan ons echte leven. Plotseling kunnen we zien wat gecreëerd is, waar hij mee bezig is, wat hij in ons al gecreëerd heeft. En wat er ooit ingestopt is, dat naar buiten komt. Hij kan het, de meester artiest kan dat, de meester kunstenaar. Dan zouden we mensen kunnen zien als geweldige uitingen van God, die weet waar hij mee bezig is. Die bedoeld zijn om gezien te worden, gelezen te worden en gehoord te worden. God gaat mee met de mensen. Iedere keer als een baby geboren wordt, gaat God mee met de keuzes die de ouders hebben gemaakt. Hoe dan ook, hij belooft, ik ga mee met dat kind. En ik schep in hem of haar een eeuwig wezen. God is iemand die schept. Het is een bekend verhaal van Beethoven. Iemand vroeg een keer aan een wetenschapper, die was een DNA-specialist, in Engeland was dat, zou het mogelijk zijn dat we Beethoven kunnen klonen? En hij zei, een wijze man, hij zei ja en nee. Ja, we zouden misschien in de kist iets van DNA nog kunnen vinden, we zouden zelfs een tweeling kunnen maken tegenwoordig. We zouden dat kind, die tweeling, op pianoles kunnen sturen. En als we daar veel tijd en aandacht aan besteden, zou die persoon ook nog wel goed kunnen worden in het piano spelen. Maar nee, het wordt geen tweede Beethoven. En waarom? Beethoven was een geweldig componist. Met een vreselijke liefde voor zijn moeder. Maar als tiener is zijn moeder overleden. Zijn vader zocht redding in alcohol. En was erg gewelddadig. De jonge Beethoven, de tiener, moest dus zorgdragen voor zijn twee broertjes. Beethoven zelf verloor zijn enige en eerste liefde. En door alle problemen greep hij ook zelf naar de alcohol. Toen hij als componist iets gevierder werd, iets meer bekendheid kreeg, merkte hij dat hij doof begon te worden. Een ramp. Juist in die tijd, toen hij merkte dat hij dover en dover werd, componeerde hij symfonie 3 tot en met 8, die voor ons gelden als het mooiste wat hij ooit gecomponeerd heeft. Kan ik een instrument zijn voor Gods muziek? Durf ik de kunstenaar zelf te vertrouwen dat hij weet waar hij mee bezig is? En je maakt dingen in je leven mee waarvan je denkt, ja maar heren, dat is toch lijden? Dit veroorzaakt toch schade? Durven wij de kunstenaar zelf te vertrouwen? Hij weet beter dan ieder ander dat hij weet wat hij doet. Het mooie ook is dat God mij helemaal omarmt. Niet alleen het beste van mij, maar ook de dingen die niet goed zijn gegaan. De stukjes die ik verloren heb. God pakt alle stukjes van mijn leven op. Samen met mij schept hij iets nieuws, wat ooit gestolen was. Zelfs wat gebroken was in mijn leven. Wat als hij alle stukjes oppakte, zodat er geen enkel stukje ontbrak? Wat zou mij dat en wat zou u dat uniek maken in de handen van de kunstenaar? Amen. Amen. Zullen we bidden? Lieve Vader, dank u voor de liefde die we van u mogen ervaren.